En vanavond, broeders en zusters, gaan wij weer naar Openbaring 21. Waar wij hebben stilgestaan bij, ik meen, vers 1 tot en met 8, als ik me goed herinner. Daar staat dan in vers 9. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen. Dat wil zeggen, dat is een terugverwijzing naar voorgaande hoofdstukken. Naar de zeven laatste plagen heet het hier. Dat zijn de oordelen die van Gods wegen over de aarde zullen komen in de dagen van de wederkomst van Christus. Begrijp je me goed? Dit bevestigt wat ik over dit Nieuwe Jeruzalem steeds zeg. Het gaat niet over iets dat pas tot stand zal komen of zal verschijnen op een nieuwe aarde. Dat wil zeggen na de jongste dag, maar daarvoor. En het wordt hier meteen aangereikt, want er wordt verband gelegd tussen dit Jeruzalem dat nederdaalt en de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen. Die zeven laatste plagen die vonden dus plaats voor de 1000 jaren. En je vraagt je af wat de situatie na de jongste dag alsnog te doen heeft met de situatie van meer dan 1000 jaar daarvoor in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat begrijp u toch, dat heeft niks met elkaar van doen. Maar waar het over gaat natuurlijk is dat in die via die zeven laatste plagen, dat wil zeggen in de dagen van de grote verdrukking, dat in die dagen het koninkrijk van Christus nederdaalt op de aarde. En dat dan het gebed vervuld wordt, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En omdat velen op aarde dat niet willen, komen dus die oordelen over de aarde. En die zeven violen beschrijven de, in het algemeen samenvattend, oordelen. De oordelen die over de wereld, over de aarde, over de volkeren komen vanaf het einde van de 70ste week van Daniël tot aan het begin van de 1000 jaren. En dat is een heel goede connectie, want op het moment dat de 1000 jaren beginnen, wordt geacht het koninkrijk van Christus en daarmee het nieuwe verbond op aarde gevestigd te zijn. Dan is het dus nedergedaald. En het nederdalen van dit Jeruzalem is de aanleiding tot het visioen. Daar gaat het om. Het was er eerder, het zal er daarna ook zijn. Ter gelegenheid van het nederdalen, maar daar gaat het hele Bijbelboek hier over. Ter gelegenheid van het nederdalen wordt dit vermeld. En dan is er logischerwijs een connectie met de dagen van de grote verdrukking, waarin dat oordeel, of waarin die oordelen over de aarde zouden komen. Dat is opdat Jeruzalem, en ik praat nu weer overdrachtelijk, die oordelen komen opdat dit nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel op de aarde gevestigd zou kunnen worden. U weet toch hoe het is, als de Heer de mens wat brengt, moet de mens plaats inruimen. En als je niet wil, nou ja, dan niet. Of als je niet wil, nou dan doet de Heer dat. En u weet wat er staat in Jesaja 28, roep ik maar. In Jesaja 28 staat dat, ik zeg het meteen met eigen woorden, anders moet ik zoveel uitleggen eerst. Hè. Maar er staat dat de Heer aan Israël wat te geven had. Hij wilde bij hen wat op tafel zetten, maar er was op de tafel geen ruimte. De tafel was vol met, met drek staat er en nog zoveel dingen die je liever niet op tafel ziet. Maar in ieder geval, er kon niks meer bij. Ik zal maar zo zeggen, als je voordat het nagerecht geserveerd wordt, moet dan toch eerst de vuile borden van, wat het maar was, van de voorgaande gang, moeten dan eerst naar de gang. Ik bedoel, het moet eerst afgeruimd worden. Dat begrijpt u toch, het moet weg. En de Heer zegt tot Israël, ja, ik wil wel wat neerzetten, maar er is geen plaats. En daarna zegt de Heer, aan wie zou ik het gehoorde te verstaan geven? Want het idee was dat op de tafel zou ruimte moeten zijn voor het woord van God. Als u begrijpt dat de tafel een beeld is van gemeenschap in het algemeen, maar feitelijk van een gemeenschappelijke cultuur, een samenleving. En we hebben het specifiek over die van Israël. Dan als er al iets op die tafel zou moeten zijn, zou dat het woord moeten zijn. En de Heer zegt, ik kan mijn woord daar niet kwijt. En dus wordt er gezegd, maar dat staat niet daar, maar ergens anders, hun tafel worden tot een strik en tot een val. Er moet ruimte zijn. Als de ruimte er niet is, gaat het niet door. Vooralsnog niet. Maar u kent ook het vervolg op het verhaal. In de dagen van de grote verdrukking, dat zijn dus de dagen van de wederkomst van Christus, wordt de tafel afgeruimd. Nou ja, de Heer heeft zijn eigen methoden om dat te doen. Dat heet omkeren. Het tafels omkeren, zoals hij dat ooit deed in de tempel. Want daar zit natuurlijk veel meer achter, hè. Het is een einde maken aan die cultuur, van religie enzovoorts. Opdat men eindelijk naar de waarheid zou luisteren. En dat is wat uitgebreid gebeurt in de grote verdrukking. Eerst in verband met Israël. En daarna, en daarover spreken die zeven violen, daarna in verband met de volkeren. Ik bedoel, daarover spreken die violen, over de situatie in verband met de volkeren dus. De 33 jaar vanaf het einde van de 70ste week tot het begin van de 1000 jaar, als u mij vraagt. Dat zijn de dagen waarin dit Jeruzalem, het koninkrijk van Christus op aarde, gevestigd wordt. Daar gaat strijd aan vooraf, maar die strijd dient om dat koninkrijk te vestigen. En dat is de logische connectie dus, hè. Dus tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen. En sprak met mij zeggende, kom herwaarts, kom hier. Ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij toonde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. In de eerste plaats tot Johannes wordt gezegd, kom herwaarts, kom hier. Men schijnt een bepaalde plaats te moeten innemen om deze dingen te kunnen zien. En dat is altijd al zo geweest met wat God bekend maakt. Als men zich op de verkeerde plaats bevindt, en ik bedoel het niet fysiek uiteraard. Ik bedoel het geestelijk, als men geestelijk ergens op de verkeerde plek is, zal ik maar zeggen, dan zal men inderdaad niet zien. Vandaar dat we een hele brief hebben, de Hebreeënbrief zal ik maar zeggen, die ons oproept om naar een bepaalde plaats te komen. Het zij het heiligdom in, het zij de legerplaats uit. En die twee gaan, als het goed is, gaan die 100% samen. Maar daar zal men pas de waarheden van het nieuwe verbond leren kennen, is de gedachte van de Hebreeënbrief, hè. En andere plaatsen staat het ook, maar dan wordt de plaats niet specifiek genoemd. Dan is het iets vager, dan staat er, sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. In, wat is het, Galaten 5 geloof ik, vers 1. En anders in Romeinen 5 staat, wij hebben de toeleiding tot deze genade in welke wij staan. Dat wil zeggen, dat is de positie waarin we ons zouden bevinden. En in die positie, dat wil zeggen op die plaats, want dat is hetzelfde, zouden wij het een en ander zien. Ik heb het aan Paulus gevraagd, die zei, ja, je moet eigenlijk opgetrokken worden tot in de derde hemel. Nou ja, en hier staat, op een hoge berg. Zo was het met die discipelen ook, ze zagen een verheerlijkte Christus op de berg ter verheerlijking. Als uitbeelding van Christus in onze tegenwoordige tijd, volgens 2 Petrus 1. En hier staat, kom herwaarts, en dan vers 10, en hij voerde mij weg, hij leidde mij in de geest. Dat wil zeggen, dat gebeurde niet letterlijk. Het was een visioen, alles was een visioen. Maar de geest leidde Johannes weg op een grote en hoge berg. En zegt hij, en hij toonde mij in die positie de grote stad, het heilige Jeruzalem. Waarom ook niet, want de grote hoge berg, bergen zijn beelden van koninkrijken, dat weet u. Dat staat ook ergens in ditzelfde openbaring. Bergen zijn koninkrijken, maar als het specifiek een berg is, een hoge berg, is het de hemel zelf. Hè? Het koninkrijk Gods, het koninkrijk van Christus. Vandaar de berg van de bergreden. Om maar eens wat te noemen, de berg der verheerlijking. Wij weten nog nooit welke berg dat dan is. Dus men wijst er maar een aan, voor de toeristen denk ik altijd. Maar het idee is op een berg. Of de Heer zelf liet zijn discipelen achter en ging op een berg. Het is een beeld van zijn hemelvaart enzovoorts. Hè? En de hemelvaart zelf was uiteraard ook van een berg. En zo verder. Dus die grote en hoge berg is gewoon een beeld van de hemel als zodanig. En daar ziet hij deze dingen dus, hè, Johannes. Hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem. Dat sluit natuurlijk gewoon aan bij vers 2. Nederdalende van God uit de hemel staat daar. En hier staat er nederdalende uit de hemel van God. Maar goed, het verhaal begint dus overnieuw. Maar we krijgen het nu van de andere kant besproken. En eigenlijk, het wordt nu pas gezien in deze beschrijving. Ik heb nu even overgeslagen de uitdrukking aan het eind van vers 9. Namelijk, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. Daar heb ik ook vorige keer bij stilgestaan. Naar aanleiding van vers 2, waarin me staat, Jeruzalem toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik ga het dan niet weer uitleggen. Mijn idee is gewoon dat hier in het algemeen over de situatie onder het Nieuwe Verbond gesproken wordt. Zoals het in het Oude Testament ook aangekondigd wordt. Zonder specifiek te verwijzen naar gemeentelijke waarheid. Die wordt geacht daarbij in te zitten. Uiteindelijk is het zo, maar ik kan dat... Ik denk dat ik meer dan één avond nodig heb om alleen dit uit te leggen. Uiteindelijk is het zo namelijk dat gemeentelijke waarheid wel degelijk ontleend is aan alles wat over Israël primair en over de volkeren daarachter in het Oude Testament gezegd wordt in verband met het Nieuwe Verbond. Alleen door een deel uitgenomen als het ware en op een hoger niveau geplaatst. En dan is het ineens niet meer de bruid, maar is het ineens het lichaam van de bruidegom. En eigenlijk is het dezelfde waarheid, maar op een hoger niveau. Dat is wel uit te leggen, maar dan moet ik wel een erg lange aanloop nemen. Dus ik ga dat nou niet doen. En ik heb er ooit een brochure over geschreven, geloof ik. Dus daar kan iedereen nalezen over hoe dat zit. Maar het is dus niet een kwestie van kiezen. Als de bruid niet de gemeente is, gaat het dus niet over de gemeente. Dat is niet waar. En andersom, als de bruid de gemeente zou zijn, gaat het over de gemeente. Maar het zou toch ook over de anderen moeten gaan, blijkbaar. Dat blijkt uit het verband namelijk. Want je hebt maar twee categorieën. Mensen in dit Jeruzalem en daarbuiten de honderden tovenaars, de hoereders, de doodslagers, de afgodendienaars, ieder die de leugen heeft en doet. Want zo staat het nog steeds in 22 vers 15. Je hebt maar twee categorieën. Met andere woorden, het gaat aan de ene kant om alle verzamelde gelovigen en aan de andere kant om alle buitengesloten ongelovigen. En dat is de situatie van Jeruzalem nu, van dit hemelse Jeruzalem dus. En het zal het ook altijd blijven. Dat is kenmerkend voor het Jeruzalem. De gelovigen zijn daar binnen, de ongelovigen zijn daar buiten. Dat is het idee. En aan het eind van de heilsgeschiedenis, dat wil zeggen op de jongste dag of daarna of ter gelegenheid daarvan, zijn die zaken inderdaad zo geregeld. Dat wil zeggen dat ook de rechtvaardigen uit oud-testamentische tijd dan dat Jeruzalem zullen zijn binnengegaan. Maar goed, dat was eigenlijk hoofdstuk 19 en daar willen we het nu niet over hebben. Maar goed, een nieuw Jeruzalem wordt gezien in dit visioen nederdalende uit de hemel van God. En er volgt een beschrijving, typologisch, uiteraard, kan moeilijk anders, maar dat heb ik ook al vorige keer gezegd. Als je die dingen letterlijk neemt, dat is wel leuk, daar kun je uren over discussiëren over hoe dat kan. En je kom je tot de conclusie, het kan niet, maar het zal wel zo zijn, want we geloven dat het woord Gods waar is. Maar je blijft zitten met een monstrum, hè. Zo'n Jeruzalem met deze afmetingen bedoel ik, hè? Volgens de kleinste stadie, maar het is, dit wordt genoemd in, wat was het, vers 16, 12.000 stadien. Ik ken twee verschillende maten daarvan. Maar als ik de kleinste neem, één stadie is 180 meter, dus dan kom ik op 2160 kilometer lang en breed en hoog. Waar wou je die laten? Dan maak je het ding op dezelfde schaal als je globe. En dan kijk eens hoe de aarde er dan uitziet. En ongeacht of die aarde bol of hol is, het ding is dan wel erg uit zijn balans, hoor. Zoek dat maar eens na, hè. Voor de aardigheid. Maar goed, ik heb het daar nog wel over straks. Met andere woorden, het gaat niet over letterlijke dingen. Het zou ook tot niets dienen, overigens, hè. Dus, we nemen de draad op. Er staat, zij had vers 11... Zij, Jeruzalem, zij had dan wel de bruid, die vrouw, net hoe je wil. Zij had de heerlijkheid Gods. Dat is wel aardig, omdat wij de heerlijkheid Gods normaal gesproken zoeken in het aangezicht van Christus. Volgens 2 Korinthe 4, vers 4, meen ik. De heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Dan wel, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Daar staat een andere uitdrukking in Hebreeën 1 vers 3. Maar het is natuurlijk dezelfde gedachte. En zo verder. Maar hier vind je diezelfde heerlijkheid uitgedrukt in heel deze stad. Waaruit maar weer volgt dat alles wat tot die stad behoort deel heeft aan Christus. En daarmee aan de heerlijkheid Gods. Er is een variant op, maar die komt later in dit hoofdstuk. Waar staat in vers 23, de stad behoeft de zon en de maan niet dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. En licht is synoniem met heerlijkheid. En waar een, hier gesproken wordt, de stad heeft de heerlijkheid gehad, wordt het later toegelicht met andere termen. Namelijk, in heel die stad is geen schaduw, overal is daar dat licht van de heerlijkheid Gods. En zo staat het er ook, hè? Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. Aansluitend bij vers 11. Zij had de heerlijkheid Gods. En haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. Zodra stenen genoemd worden in de Bijbel, edelstenen wel te verstaan, hou ik er mee op. Dat wil zeggen, ik hou er niet mee op, maar dan zegt men, dan zwijgt de spreker stil, enzovoort. Want hoezeer ik ook mijn best doe om die stenen, om erachter te komen wat voor stenen dat zijn, het lukt mij van geen kanten. En op het moment dat ik denk van nou heb ik iets, dan lees ik weer wat en dan blijkt toch weer dat het, met andere woorden, het is heel twijfelachtig, dat zit hem in vertalingen en zo. Ik ken mensen die weten een boel van stenen en die kunnen mij ook zo uitleggen van, je was ermee bezig, hè? Ja, je moet vooral niet te ver zoeken, want anders dan hou je niks over. Dat heb ik gedaan, dus je moet niet ver zoeken, je moet gewoon één, liefst zo'n dun mogelijk boekje erover lezen. Dan. Maar mijn ervaring daarmee, want dat heb ik ook wel eens gedaan natuurlijk, mijn ervaring daarmee is dat het je ook nergens brengt, want men kan je dan wel de stenen beschrijven, denkt men. Er zijn er altijd die denken te weten over welke steen het gaat. En die beschrijven ze dan en dan daarna zitten we weer, want wat moet je daar nou mee? En het antwoord is, ik ben bang dat het antwoord niks is, maar mijn antwoord is, ik zou het niet weten, want ik kom er niet verder mee. Je kan ze hooguit weer op één hoop vegen, dat wil zeggen bij elkaar leggen en dan zijn het allemaal edelstenen uiteraard, allemaal mooie stenen. En dat is ongeveer alles wat ik ervan kan zeggen. U weet, edelstenen zijn edelstenen omdat ze doorluchtig zijn. Niet luchtig, doorluchtig. Daar gaat er licht doorheen namelijk, dat weet u, hè? That's it. En als er geen licht doorgaat, zijn ze niet edel. En hoe minder licht er doorgaat, hoe minder edel ze zijn. En hoe meer licht er doorgaat, hoe edeler ze zijn. Alleen het probleem is, dan zie je ze bijna niet meer. Omdat het licht, dat is nou jammer, want ze zijn zo duur dan, hè? Dus, nou ja. Nou is dit jaspis waarschijnlijk niet een al te groot probleem. Maar ik ga niet uitgebreid uitleggen hoe ik daaraan kom, want het is een veel te ingewikkeld verhaal en daar schiet u ook niks mee op. Voor zover ik weet, denk ik dat deze jaspis dezelfde is als het Hebreeuwse Odem, Adam, zeg maar, waaruit u begrijpt dat dat dus een rode steen is. Want Odem is hetzelfde als Edom en als Adam en het is dus rood, een rode steen. En die heet dus ook zo, heet gewoon rood, een rode steen. Ik ken er die zweren, die zeggen dat is een robijn. Of dat waar is, weet ik niet, want het probleem is, en daar kom je in de problematiek terecht, dat stenen soms genoemd worden naar hun kleur, maar dat zegt nog niks over de samenstelling van de steen. Over wat voor materiaal het is. Moet je ze noemen naar de chemische samenstelling, om zo te zeggen? Of moet je ze noemen naar de kleur die ze weergeven? En dat gaat allemaal door elkaar. En dat is heel vervelend, want het betekent dat totaal verschillende stenen dezelfde naam dragen. En totaal dezelfde steen, absoluut dezelfde, bekend is onder heel verschillende namen. En in verschillende talen. Dus wat jaspis is in het Grieks, is niet hetzelfde als jaspis in het Egyptisch. Die verzin ik niet hoor, maar ik wil er gewoon niet verder op ingaan. Maar voor zover ik weet en kan nagaan, is de jaspis dezelfde als Odem in het Hebreeuws, in het Oude Testament. En hoe het in de Statenvertaling vertaald is, weet ik zelfs niet eens. Ik heb de verklaring Robijn altijd gehoord, maar of dat er staat in de Statenvertaling, heb ik niet nagekeken, dat weet ik niet. Ezekiel 28, ja.
Hij was aangekleed met
edelstenen. Ja, zoiets, ja. Ezekiel 28 is dat, ja. Kijk, waar het over gaat namelijk, en je kunt beter blijven bij het algemene eerst. Waar het over gaat in verband met stenen is altijd dat ze, stenen zijn hard. Meestal zijn ze, als het edelstenen zijn, zijn ze trouwens heel erg hard. Maar stenen zijn hard. Stenen staan voor de materiële, de stoffelijke wereld. Maar als het edelstenen zijn, zijn ze edel omdat ze licht doorlatend zijn. En ik praat alweer overdrachtelijk en zeg, en er komt niet zoveel voor. Dat is letterlijk ook waar. Maar ik bedoel dit, in deze stof, en nou praat ik niet meer over stenen nu, hè, in deze stoffelijke materiële wereld is over het algemeen geen plaats voor het licht. Dat wil zeggen, men houdt licht tegen, het licht wordt geweerd. Of gewoon, Romeinen 1 vers 18, mensheid kenmerkt zich doordat hij de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dat wil zeggen, er komt misschien licht op, maar er komt niks meer terug. En als er al wat terugkomt, is het waardeloos, zal ik maar zeggen. En dat geldt voor de materiële wereld. Ik hoop dat u de dubbelzinnigheid van de uitspraken begrijpt, want beter kan ik het heus niet uitleggen. Het idee bij edelsteen is namelijk dat het wel een harde steen is, en het is een steen uit deze stoffelijke wereld. Maar het aardige is, het licht wat erop komt, gaat er ook in. En daarmee is het een uitbeelding eventueel, bijvoorbeeld, van geloof in deze wereld. Immers, God heeft in onze 2 Korinthe 4 vers 4 was ik toch, hè? Over de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. God heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Zo luidt dat vers ongeveer. En het idee is dat er licht schijnt van Gods wegen in onze harten. En dat maakt ons tot een soort nou, we waren stenen, want we horen bij deze stoffelijke wereld, die bestaat alleen maar uit stenen. Hele grote en hele kleintjes en hele kleintjes, dan noemen we het poeder. Maar er blijven allemaal stenen natuurlijk, van welk materiaal dan ook. Maar het idee is dat waar het licht in onze harten schijnt, zijn wij ineens edelstenen geworden. Ik hoe precies zit, weet ik niet, maar ik heb uit Engelse liederen geconcludeerd dat men daar spreekt over de gelovigen als over jewels. God's jewels, komt het nogal eens vaak tegen, God's edelstenen. En bedoeld is dan de gelovigen. In meerdere liederen, of dat nou een vast jargon is, zuster, dat heb ik niet kunnen nagaan. Ik heb ook niet in het woordenboek gekeken trouwens, maar het is blijkbaar een soort jargon waarbij wij als edelstenen gezien worden. Vooruit dan maar. Maar dat zou heel goed kunnen, alleen herinner ik me zoiets niet meteen uit de Bijbel. Nou ja, met moeite kun je wel wat vinden, maar daar heb ik het wellicht nog over. Maar het idee is gewoon hier dat de vers 11, neem de draad op. Zij had de heerlijkheid Gods, maar heerlijkheid is al synoniem met licht. En vooral bij Johannes, en dit is geschreven door Johannes, moet je daar rekening mee houden. Hè? U zegt altijd Johannes, de meester der metaforen. Hij zegt het ene woord en bedoelt het andere. Zonder het uit te leggen. Bij hem is het allemaal vanzelfsprekend. Heerlijkheid is licht. Dat kom je bij Paulus ook tegen natuurlijk. Maar heerlijkheid is licht en licht is heerlijkheid. Niet dat het echt hetzelfde is, maar wat wij als licht waarnemen, dat wordt beschouwd als een uitdrukking in deze wereld van die heerlijkheid van Christus en van de nieuwe schepping enzovoorts. Dus zij hadden heerlijkheid licht. Gods, dat staat er ook, haar licht was gelijk aan de allerkostelijkste steen te zijn, want dan moet het die robijn zijn. Dat vind ik ook een goed argument overigens hoor. En dan moet het die steen Odem zijn uit het Hebreeuws van het Oude Testament. En dan is hij dus rood. Dat wil zeggen, je ziet hem als rood. Het licht van de zon schijnt erop en je krijgt rood terug. Dat is het idee. En eerlijk gezegd, zij had de heerlijkheid Gods. Haar licht, en er staat er, haar licht was gelijk aan een steen. Maar het licht was niet gelijk aan de steen. Dat begrijp je toch, hè? Je kunt licht niet vergelijken met een steen. Tenzij je bedoelt de kleur die steen weergeeft als er het licht opvalt. Het licht was als een robijn, dat kan. En bij nader inzien, wij benoemen heel wat kleuren, nou niet de meest voor de hand liggende, maar wij benoemen heel wat kleuren, niet bij de naam, dat wil zeggen kleuren hebben niet de naam, maar we noemen de kleuren naar het materiaal waaruit die kleur voortkomt, hè. Die begrijp je toch, hè? Scharlaken is niet een kleur, scharlaken is gewoon rood. Ik bedoel, zo als je scharlaken reest, gaat het over de kleur rood. Maar scharlaken zelf is eigenlijk niet de kleur, hè? Is het materiaal en vermiljoen en hoe het allemaal heet. Ik heb er geen verstand van. Zo was ik wel schilder geworden. Kom. Die dingen te moeilijk, hè? Maar zo noem je dat toch, hè? Oker. Dat is toch niet een kleur, oker? Dat is een stof. Nou ja, een kleurstof, we noemen het pigment. Dan gaan we het al uitleggen. Maar het is een stof. En we gebruiken het eigenlijk alleen maar vanwege die kleur, als kleurstof. En zo noemen we de kleur dus. Oker. Ja,
dat is goed
dan.
Zou je weten wat de kleur is? Een kleur.
Ja.
Ja, dat is een
kleurtje. Ja. Mooie naam, hè? Ja, voor een soort aardewerk, Terra en... Nou. En hier staat, het licht was geleden steen jaspis. Dan moet je weten welke steen dat is en anders kom je nergens. Maar ik denk, en ik niet alleen natuurlijk, ik denk dat het die odem is en dat die dus rood is. Want als de odem heet, moet die rood zijn, want dat is wat het woord ook betekent. En dus dat is een rode glans. Daar heb ik weinig problemen mee. Omdat rood staat voor... voortbrengende kracht. Hoe zeggen ze zoiets? Zich uitbreidende kracht. Daarom wordt het dikwijls in verband gebracht met koningschap. Ja, dat kan. Het is... Laten we er maar niet over discussiëren, dan kunnen we het zo laten. Het is wat het is. Het wordt ook in verband gebracht met seksualiteit trouwens. En ook niet van en met een stier, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Met voortplantingskracht enzovoort. Rood. Het treedt uit. Ik zeg altijd, je neemt twee cirkels naast elkaar, teken twee cirkels. De een kleur je blauw in, de andere kleur je tegenovergestelde rood in. En dan is de vraag, welke cirkel is het grootst? De rode dus. Maar dat is niet zo meter maar na. Maar zo ziet het er wel uit. En anders zet je die dingen maar op je beeldscherm, dan zie je het vanzelf wel. Rood treedt altijd buiten zijn mate, is altijd groter, enzovoort. Dat is een technische verklaring voor, broeder. Ja, natuurlijk, ik kan technisch verklaren, maar daar heb ik even geen belang bij. Het gaat om het beginsel, zo werkt rood nou eenmaal. Vandaar dat als je een hele grote auto hebt, dan moet je hem vooral niet rood spuiten, want dat is echt geen gezicht. Maar heb je nou zo'n klein autootje, die kun je rood spuiten. Weet je, dan lijkt het wat meer, hè? Ja.
Krijg je meer bekeuring? Niet doen.
Met rood? Ja, waarschijnlijk wel, want ze gaan ervan uit dat je ook zo zonder meer, omdat het ding rood is, alle snelheidslimieten overtreedt. Maar dat is wat rood doet, limieten overtreden. Hoewel de Engelsen gebruiken racing green, en die heb ik dus nooit begrepen, hè. Racing green heet dat, hè. Maar goed, Kawasaki kleur, ja. Nou goed. Dus dat is een beetje buiten de orde, maar misschien om lelijk te doen, om moeilijk te doen. Maar een Ferrari, dat weet u, ik zie wel eens een gele rijden en dat vind ik toch geen gezicht. Echt waar, die kan je rood en geel krijgen schijnt het. Maar geel, dat is een banaan, is dat dan een banaan? Geel, je zegt banaan, je bedoelt geel, hè? Daar heb je weer zoiets. Hè? Nou goed, die dingen horen rood te zijn. Maar vooruit. Maar ik denk dat dit is een rode glans. Maar rood, zoals ze zegt, drukt zich in ieder geval uit in koningschap. Daar is niet alles mee gezegd, maar dat was ook niet mijn bedoeling. Maar dat is logisch ook natuurlijk, want het gaat hier over koningschap. We hebben hier een koninkrijk. Zie? Meer specifiek, het koninkrijk van de zoon des mensen, van de laatste Adam. En die heet ook al zo, rood, Adam. Zie? Het is een koninklijke titel. Dus vandaar. Verder wordt die Odem wordt in het Oude Testament, die kan ik zo gauw niet vinden, maar dat komt omdat de tekst waarschijnlijk verkeerd in het hoofd had zitten. Ik kon hem echt zo gauw niet vinden. Daar staat dat de waarde van een goede huisvrouw gaat die van de robijnen, heb ik in mijn hoofd, maar het zal wel anders vertaald zijn, te boven. Hè? Ja, daarom keek ik al die kant op. Ik denk, ze weet het dan. Staat de koraal? Echt, oh, dat zou een nieuwe vertaling zijn. Dat is... Staat er toch Robijn? Spreuken 31, vers 10. En de uitleg van Weinreb, want zo kom ik eraan. Zal ik ook eens een keer vertellen. De uitleg van Weinreb daarover was, kijk, de waarde van de huisvrouw gaat de robijnen te boven, want de robijn wordt geacht uitdrukking te zijn van voortplantingskracht. En een goede huisvrouw die kan veel kinderen baren. Dat is eigenlijk het idee. En toen heb ik nog iemand gekend, maar die, hoe heette die ook alweer? Aldert heette die, Melly Aldert. Die zegt dus, als een vrouw onvruchtbaar is, dan moet ze een robijn onder hals dragen, want robijn staat voor vruchtbaarheid. Dat verhaal zit er allemaal achter. Maar je komt meteen op het terrein van de van occulte zaken en zo. Dus ja, ik wil u niet graag die kant op jagen. Maar het is algemeen bekend. Rood staat daarvoor. En een mooie, egale rode edelsteen. Dat is prachtig. En normaal heet zo'n ding een robijn. Nou goed. Maar daar gaat het dus over. Het wordt later herhaald. Maar het gaat niet zozeer over het materiaal waarvan de stad gebouwd is. Het gaat om het licht wat men daar ziet. Nou moet ik er persoonlijk niet aan denken te moeten leven in een omgeving die beheerst wordt door rood licht. Want ik geloof dat ik dan ook buiten mijn limieten zou treden. Daar word je toch langzamerhand toch een beetje. Hè? Maar voor de gelegenheid, en in elk geval, het is indrukwekkend. Daar gaat het natuurlijk om, dat is wat dat rood doet. En voor de rest, symboliek. Blinkende gelijk kristal, dat wil zeggen, het licht gaat erdoor. En kristal, dat is eigenlijk in de praktijk een soort glas, zal ik maar zeggen. Die houdt helemaal geen licht tegen. En daar gaat het nou juist om. Hè? Dat wil zeggen, het is niet donker. Met wat een donkere gloed, maar het is briljant. Maar dat is ook wel een edelsteen. Briljant licht. Helder bedoelde ik. Licht, maar nu over stenen praten, denk ik aan het woord briljant. En briljant is niet eens een steen, dat weet u trouwens. Hè? Briljant is de vorm waarin een steen geslepen wordt, eventueel. Licht, veel licht en roodachtig hier in elk geval. Als beeld van koningschap, heerlijkheid, de volle waarheid onder het nieuwe verbond. Want dat is wat het Jeruzalem allemaal voorstelt. Daarna, vers 12. Zij had een grote en hoge muur en had 12 poorten. De grote en hoge muur is gewoon de uitbeelding van een stevig koninkrijk. Dus een koninkrijk dat niet veroverd kan worden, zal ik maar zeggen. Dat in zichzelf kan blijven bestaan. En dat is zeker dit koninkrijk. Want dit koninkrijk zou een onwankelbare troon hebben. Het zou voor eeuwig zijn enzovoorts. En een grote en hoge muur drukt dat goed uit, lijkt mij. Een onneembare vesting. Een stad, een koninkrijk dat in zichzelf kan bestaan. Ze had een grote hoge muur, komt later nog terug. En daarna, zij had 12 poorten. Nou hadden we dat al verwacht, omdat wij natuurlijk in Nehemia lezen over de herbouw van Jeruzalem na de Babylonische ballingschap. En daar is ook sprake van het bouwen van een muur met 12 poorten. Waar die allemaal geweest zijn, weten wij niet, want dit oude Jeruzalem stamt niet van Nehemia. Dit oude, tegenwoordige Jeruzalem, de oude stad, stamt uit de 7e eeuw op zijn vroegst, hè? Dat weet u, hè. Niks bijbels in te vinden. Nou ja, wellicht heeft men 1 of 2 of 3 wellicht van de oude poorten herbouwd op de oude fundamenten. Zoals de Jaffa-poort waarschijnlijk, hè? En de Damascus-poort, en dan heb je het waarschijnlijk ook wel gehad, want de rest is gewoon nieuw en de muren staan zelfs lang niet altijd op dezelfde plek als waar ze daarvoor gestaan hebben. Dat is ook nog zoiets. Maar goed, laat ik u er niet mee vermoeien. Maar een stad heeft 12 poorten. Waarom moet de stad 12 poorten hebben? Dat is makkelijk genoeg, omdat 12 eveneens staat voor heerschappij. Voor mijn part koningschap, maar heerschappij is eigenlijk een betere term. Dat is heel de Bijbel door zo. Dat is de algemene betekenis van de term. Vandaar dat Israël, de vorst met God, om zo te zeggen, bestaat uit 12 stammen, officieel althans. Dat lijkt me niet zo moeilijk. En vandaar dat datgene wat ons het meest beheerst in deze wereld is de tijd. En die wordt tot vandaag nog altijd gemeten via een 12-tallen stelsel. Hoe onhandig dat ook is, hè? Al dat gereken met uren, minuten en seconden en weet je veel wat. Hè? 12-tallen stelsel. Je kan niet meer zo met komma zoveel zetten, want dat komt nooit uit. Hè? Dat is lastig genoeg. Maar zo hoort het nou eenmaal. En het jaar Want ik heb het nu over een dag, hè. 12 en dan begin gewoon overnieuw. 12 uur en nog eens 12 uren. Enzovoorts. En dan verdeeld in 60 minuten. En dat is 60 seconden. Dat is ook 12, maar dan maal 5. Maar het blijft een 12-talig stelsel. En zo krijg je dat bij het hele jaar ook. Dat is onderverdeeld in 12 maanden. En vandaar afgeleid 12 maanden. Waarom die D erin moet, weet ik ook nooit. Het is gewoon hetzelfde. Kunnen we niks aan doen. Zo is het nou eenmaal. Er zijn de sterrenhemel ook zo geregeld. En in een parallel daaraan ook 12 tekens van de dierenriem. Dat komt allemaal met elkaar overeen. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde, maar dat kan ik nou ook niet uitleggen. Maar het wordt wel beheerst door 12. 12 is heerschappij. En toen dus onder het nieuwe verbond, zal men zeggen, het koningschap, het koninkrijk van Christus gevestigd moest worden, toen werden wij geconfronteerd met in ieder geval de 12 met grote nadruk. Er waren meer apostelen. Bij gelegenheid waren er zelfs minder. Eerst. Hè? Maar niettemin blijft het de 12 en dan nog wat, maar het begint met de 12. Er zijn er 12 apostelen of 12 discipelen, net zo u wilt, enzovoorts. Hè? En verder, je komt het nog wel vaker tegen in de Bijbel. Maar het idee is, 12 staat voor heerschappij. Voor het uitoefenen van macht. En dus een koninkrijk is een stad. En als een stad poorten heeft, 12 poorten. Want, dan gaat hij weer, de poort zelf staat ook voor heerschappij. Het wordt wat vervelend misschien, maar ik kan het niet helpen. Die dingen zijn netjes bij elkaar gebracht en ze vullen elkaar aan. Een poort is heerschappij. Men oefent heerschappij uit door de poort te openen of te sluiten. Men bepaalt wie erin mag en wie eruit mag. En voor zover de Heer heerst, doet hij dat door de uitgangen en de ingangen, dan wel uw uitgangen en uw ingangen te bewaren. Dat zijn uw poorten. Dat wil zeggen, wat er in uw leven binnenkomt en wat er in uw leven uitgegooid moet worden, dat is heerschappij uitoefenen. En ik zeg het dus ook gewoon, als u uw leven op orde wil hebben, moet u bewaken wat erin komt, en maar ook wat eruit moet. Of eventueel wat eruit gaat, wat je er niet uit had willen hebben, dan moet je het vasthouden. De poort. En vandaar dan ook dat van oudsher logische wijze de regering van een stad, hè, dat is dan een koninkrijkje, dat de regering van een stad zetelt in de poort. Nou, hoe minder poort, hoe makkelijker het te beheersen was natuurlijk, maar voor de symboliek, poort, heerschappij, hoeveel? 12, want 12 staat voor heerschappij. U weet wel, Lot zat in de poort van Sodom, had die man er niks te doen de hele dag. Zat hij daar op zijn bankje te pruimen, in mijn jeugd deden ze dat nog, hè. Op een bankje bij de brug over de Oude Rijn, er was maar één brug in het hele dorp over de Oude Rijn heen, en daar zaten dus de mensen die niks te doen hadden op een bankje te pruimen, of over de brugleuning te kijken en in het water te spugen, dus, hè?
Baliekluivers.
Ja, baliekluivers, ja. Hangen over de leuning. En zo hielden ze bij wat er het dorp in en uit en door ging, enzovoorts. Hè? Want dat was uiteraard het centrale punt in het dorp. De brugwachter was ook de machtigste man van het dorp eigenlijk. Hè? Maar goed. De poort, heerschappij. Voor de goede orde, in het Oude Testament kom je het veel tegen. En wat ik mij van de Hebreeuws herinner is dat een poort is een sar. En een sar is bijvoorbeeld Sarah. Dat wil zeggen, naam wordt vertaald met vorstin, enzovoorts. Hè? Betekent dus gewoon vorst of heerser of iets dergelijks. Ons Nederlandse woord tsaar. Tsaar, voor zover het Nederlands is. Ja, tsaar. Een poort. Goed. Poort is ook heerschappij. En in de poorten 12 engelen. Ik ben geneigd om deze keer primair te lezen als boodschappers. Want dat is toch wat het woord echt betekent. In de poorten 12 boodschappers. En namen daarop geschreven welke zijn die der 12 geslachten der kinderen Israëls. Je vroeg je al af, waar blijven zij? 12 poorten, koninkrijk, Israël noemde ik al. En dus inderdaad, de 12 geslachten der kinderen Israëls. Dus de 12 stammen van Israël worden geassocieerd met de 12 poorten van de stad. Want het koninkrijk van Christus wordt nou eenmaal beheerst door Israël. Want dat koninkrijk is een Israëlitisch koninkrijk. Dat van de stenen, Daniel 2 trouwens. Koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, staat daar. En het volk is in ieder geval Israël. Waarna de vraag is, maar wat is Israël? En dan wordt het weer ingewikkeld. Maar het is in ieder geval Israël en dus de 12 geslachten der kinderen Israëls. Want voor zover de Heer een koninkrijk zou oprichten, zou hij dat doen via zijn volk van koningen en priesters. Dat is dus Israël. En daarom bestaat het ook inderdaad uit 12 stammen. Dat is allemaal illustratief. En ze worden geassocieerd hier met het koninkrijk van Christus en daarmee met het nieuwe verbond. Dat kan eigenlijk ook niet anders, want zoals ze zegt, de Heer zou een koninkrijk oprichten. Hij deed belofte voor de toekomst, eigenlijk meteen deed hij belofte met betrekking tot een nieuw verbond enzovoort. Want u weet, al die beloften aan Israël zijn nog niet eens vervuld. Dat gebeurt pas als het tot geloof gekomen zal zijn en onder het nieuwe verbond geplaatst. En hier zijn we in dat nieuwe verbond terecht, het Messiaanse Rijk onder het nieuwe verbond. En beheerst door Israël, inderdaad door de 12 stammen van Israël. Hebben u die? Vandaar dat in de wederkomst van Christus, als dit Jeruzalem op aarde gevestigd wordt, het ook gebeurt via de 12 stammen van Israël. Die voor de gelegenheid dan tot één volk zijn verenigd. En nou eentje er tussendoor, want anders begint u erover. Dus laat ik het dan maar toch maar weer zelf doen. En voor zover er sprake is in onze dagen van een koninkrijk van Christus onder het nieuwe verbond, en dus van dit Jeruzalem, is het wel degelijk ook gebaseerd op de 12 stammen van Israël. Al weten wij meestal maar van twee, namelijk van de Joden, omdat we de rest, nou eenmaal niet al te nadrukkelijk in zwart op wit in de Bijbel lezen. Maar iemand als Paulus, en ook Petrus trouwens, maar zeker ook Paulus en ook Jacobus laten er toch weinig twijfel over bestaan. Dat zij een bediening hebben, de Heer zelf trouwens ook, dat zij een bediening hebben in de richting van de 12 stammen van Israël. Niet alleen naar de 2, maar ook naar de 10. En dat is het begin van de gemeente feitelijk, de basis van de gemeente, maar in de toekomst, verder naar de toekomst, zal blijken, het is de basis van heel het nieuwe verbond. Daar begint het mee en daardoor wordt het ook beheerst. Al zitten wij in onze dagen nog steeds in de eerste fase van de ontwikkeling daarvan, maar er blijft gewoon 12 geslachten de kinderen zelfs. Daarna staat er van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten en van het westen 3 poorten. Dan is er geen één weg. Dat is 4 keer 3, dus dat zal wel. Er zijn er natuurlijk ook die meteen het uittekenen en die dan meteen de namen van de verschillende stammen bijschrijven. 3 in het noorden, 3 in het oosten, 3 in het zuiden, 3 in het westen enzovoort. Daarvoor moet u terecht in het Oude Testament, want in de opstelling van het legerkamp van Israël in de woestijn vind je hetzelfde terug, hè? Min of meer vierkant wordt het voorgesteld. Dat hoeft niet, maar zo teken je dat makkelijk uit, hè? Noord, oost, zuid, west. Dat is vierkanten en dan staat er die 3 stammen daar en die daar en die daar. Het is iets ingewikkelder, want er waren natuurlijk 13 stammen enzovoort. Maar goed, het is om het lastig te maken, elke keer weer. Maar elke keer weer zeg ik, en daar ga ik nu niet op in. Dus gewoon 12, 4x3 namelijk. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3, van het zuiden 3, van het westen 3. Dat is dus eigenlijk te beschouwen als een verwijzing naar de opstelling van Israël in de dagen van de woestijn. Hetgeen bevestigt dat het wel degelijk verwijzing is naar letterlijk die stammen van Israël. Die dit koninkrijk zullen beheren, Israëlitisch wereldrijk, voor altijd. Daarna vers 14, en de muur der stad had 12 fundamenten, dat zal wel, wat het maar wezen mogen overigens. Weet je hoe je dat moet uittekenen? 12 fundamenten onder een vierkante muur onder stad. Ik heb geen flauw idee, maar het doet er ook niet toe. Hè? Fundamenten zijn beginselen in elk geval, dus waarop de zaak gebaseerd is. Daarom heet het ook een fundament. Het is basaal, het is de bas, het is het laagste dus. Hè? Die heb je. Hè? Daarop werd gebouwd en het is gebouwd op fundamenten, en die fundamenten worden geassocieerd met de 12 apostelen des lands. Dan weet u precies waar dit Jeruzalem zijn oorsprong vindt. Fundament wil zeggen gebouwd op. Ja, staat er zelfs bij. Efeze 2 vers 20 staat er onder in mijn Bijbel. Onder vers 14. En die zal ik maar mooi laten staan, want er staat dat de gemeente gebouwd wordt tot een geestelijk huis, tot de woonstede Gods in de geest, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Heb je niet zo'n Bijbel? Oh, jij zou zeggen. Efeze 2 vers 20 staat eronder. Ik neem aan dat die goed is. Hè? En daar gaat het over de gemeente als bouwwerk, als huis. Vermoedelijk vanwege het noemen van de topsteen in de vorm van één piramide. En dat is de reden waarom sommigen dit nieuwe Jeruzalem ook uittekenen als één piramide. In plaats van als één kubus. Dat kan, hè? Je had hem ook als een bol kunnen uittekenen trouwens, maar dat is ook net zo lang als breed als hoog. Maar goed, maar naar aanleiding van Efeze 2, naar alle waarschijnlijkheid een piramide, maar u moet bedenken, in Efeze 2 gaat het ook over het nieuwe verbond, het koninkrijk van Christus, maar dan in zijn nog verborgen vorm. Maar het is wel degelijk eigenlijk hetzelfde. De namen der 12 apostelen, want zij waren de fundamentleggers. En het fundament dat gelegd is, zegt 1 Korinthe 3, is Christus. Niemand kan een ander fundament leggen dan er gelegd is. En dat fundament is Christus, onder het motto: zie, ik leg in Sion een uitverkoren steen, een kostelijke steen, edelsteen dus, enzovoorts. Kortom, men bouwt een huis op de rots. Want de wijsman, die wijze man die zijn huis bouwt, is ook gewoon Christus zelf. Hè? U weet wel, een wijsman bouwde zijn huis op de rots en de regen stroomde neer en de vloed kwam op en al dat soort dingen. Maar de man die het huis bouwt is in de eerste plaats Christus. Daarvan afgeleid kun je zeggen dat wij een huis aan het bouwen zijn. Dat is ook bijbels verantwoord. Maar in de eerste plaats, hij zou zijn huis, zijn gemeente bouwen. En het is op de rots, het is gebaseerd op de opstanding van Christus namelijk. Op een nieuwe schepping, dus toch, hè? Een nieuwe schepping dan, hè? Opstanding van Christus. Dat is het fundament dat de apostelen legden, waarmee dus meteen gezegd is dat het wel degelijk gaat over het nieuwe verbond, want dat vindt zijn begin in de opstanding van Christus, waarbij Christus gesteld werd tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en dus tot de hoge priester, de altijd blijvende hoge priester van het nieuwe verbond volgens de Hebreeënbrief. En daar gaat het dus over. Twaalf fundamenten, namelijk, zeg ik dan maar gewoon, maar goed, er staat de namen erop, van de 12 apostelen des Lams. En die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten. Dit beeld van het opmeten van het een en ander, dat komen we vaker in de Bijbel tegen, en met name ook in dit Bijbelboek, namelijk in Openbaring hoofdstuk 11. Waar sprake is van het meten van de tempel en uitdrukkelijk van het niet meten van de voorhof in één visioen overigens. Hè? Waarbij het meten van de tempel een beeld is van de voltooiing van de gemeente. Heb u die? Lastig uit te leggen allemaal zo in het voorbijgaan. In ieder geval staat erbij in Openbaring 11 vers 2... en meet de voorhof die om de tempel is, of voor de tempel desnoods, die buiten de tempel is, meet die niet, want die is een beeld van het Joodse volk en dus van het Jeruzalem dat nu is, de heilige stad, en die is aan de heidenen gegeven, die zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En als de voorhof een beeld is van Israël, en de voorhof staat op een lager niveau uiteraard dan de tempel zelf. Wat is dan de tempel? En is het antwoord, zoals altijd, de gemeente. En het meten van de tempel is in feite het meten terwille van de kadastrale inschrijving, heet zoiets. En dat gebeurt nadat het bouwwerk voltooid is. Dan wordt het gemeten. En als het over een volk gaat, wordt het geteld. Als ze terugkeren uit de ballingschap, worden geteld. Als het uitrekt uit Egypte, worden geteld. En dat soort dingen meer. En als David koning wordt, telt hij het volk. En toen ging er iets niet helemaal goed, laat ik het zo zeggen. Maar het heeft van doen met de vastlegging van het eigendomsrecht nadat het bouwwerk als zodanig voltooid is. En hier wordt de stad gemeten. Dat wil zeggen dat die feitelijk voltooid is. Maar in het bijzonder gaat het erom van wie die is. En wat de norm is, bovendien, norm is een maat, een meeteenheid. Wat de norm is van deze stad, en daar staat er ook bij, hè. In Openbaring 11 was dat niet zo, maar hier wel. In Openbaring 21, vers 15. Hij die met mij sprak, had een gouden ritstok. En de norm is dus die van goud. Maar goud staat voor eeuwige dingen. En daarmee gewoon voor een nieuwe schepping, hè. Goud wordt geacht onvergankelijk te zijn. Er staat daarmee voor alle eeuwige dingen. Eventueel ook voor het koningschap van Christus, omdat het altijd blijft. Ook voor het priesterschap van Christus, omdat het altijd blijft. Maar het betekent eigenlijk alleen, het blijft altijd. En dat is dus de norm. Met andere woorden, als met een gouden rietstok gemeten wordt, dan wordt iets opgemeten dat nooit meer vergaat. Dat is het idee. Dus hij die met mij sprak had een gouden rietstok op dat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. Dat wil zeggen alles wat erbij hoort. En de stad lag vierkant. Naar vierkanten. Of dat echt betekent dat het hoeken van 90 graden waren. Dat weet ik ook niet, maar het zal wel. In de symboliek moet je het niet moeilijker maken dan het is. Dan kun je alles strak nemen. Dus dan wordt het gewoon vier gelijke zijden. En bij voorkeur vier gelijke hoeken. Gelijke hoeken. De stad lag vierkant en haar lengte was zo groot als haar breedte. Dat begrijpen wij sowieso al uit vierkant. Maar vooruit. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadium. Lengte, breedte en hoogte waren even gelijk. Mooi pleonasme. Even gelijk. Even is ook gelijk, hè? Dus het wordt inderdaad een kubus. En zoals gezegd, had ook nog dan vierkant kunnen zijn. Hetzelfde had ook een piramide kunnen zijn. Vooruit. Dat maakt ons verder niks uit, zolang we het niet hoeven uit te tekenen. En daarom doe ik dat ook nooit, hè? Want dan moet je weer een keuze maken die de tekstje niet oplegt. Dat hoeft eigenlijk niet. Maar als je het plaatje neemt naast Efeze 2, dan kom je denk ik wel degelijk bij die piramide terecht vanwege de laatste steen. Hè? Waar laat je de laatste steen als het bovendien een hoeksteen en dus een top is op een punt? Dan, ja, als het een piramide is, dan kan dat, hè. Maar hier staat dat niet bij, speelt geen rol van betekenis. Nou is het zo, ik heb het voor u nagekeken, dit gaat om stadien. Een stadie, dat is het enkelvoud, en Romeinse stadie is 625 meter. Als je er daar 12.000 van hebt, dan wordt de stad dus 7.500 kilometer lang en breed en hoog. Dus zoek je ogenblikkelijk, broeder, naar een kortere stadie hebben we niet, een wat kleinere stadie. Ja, die hebben we ook. De Griekse namelijk, dat schijnt de meest voor de hand liggende te zijn, omdat dit bovendien ook Grieks is. Maar ja, ik zeg mij nooit zoveel. Ik denk altijd, het was een Romeinse samenleving, een Romeinse cultuur waarin dit gebeurde. En Johannes zat bij de Romeinen gevangen, dus het had voor mij een Romeinse kunnen zijn. Maar vooruit, dan worden we erg groot, vinden we erg groot. Dus kiezen wij dan voor de Griekse stadie. Dat is een stadion, daar komt ons woord stadion trouwens ook vandaan, een loopbaan. En dat gaat dan om 180 meter per stadie. En het idee van het stadion is dat je daar in een rondje loopt, dan is het 180 meter ongeveer. Hè? Maar heb je er daar 12.000 van, dan kom je aan 2000 kilometer. 2000 kilometer en 160 meter. Nee, 2000, ik zeg het verkeerd, 2160 kilometer. Dus 2160 kilometer. Lang en breed en hoog. Ik vind het nog te groot, maar ik weet geen kleinere stadion te vinden. En ik denk dat het ook helemaal niet uitmaakt. Wat er genomen is, is blijkbaar een grote maat. In plaats van een kleintje van een meter of een L of een voet. Of gewoon een grote maat. En 12.000, dat is makkelijk genoeg. Want die 12.000 is gewoon weer 12. Hè? Het is weer een koninkrijk gewoon. De afmetingen zijn hoe je het ook keert of wendt. En van welke kant je ook kijkt. En normaal gesproken zijn er vier kanten. Vier hoeken. Der aarde ook en zo, van welke kant je het ook bekijkt, is 12. Dat wil zeggen, het gaat om Koningschap, een volledig koningschap, een volledige controle van Christus zelf uiteraard. En bovendien, voor zover het even lang als breed als hoog is, en dus wellicht een kubus, maar voor een piramide geldt het dan toch niet anders. Als het even lang als breed als hoog is, heb je van doen met een derde macht. En die is altijd een beeld van de opstanding. Heb je die? Ga ik te snel?
Ja.
Oh. Het is lang, maal breed, maal hoog. Hè? De maat geven we ook met een vermenigvuldigingsteken ertussen. Hè? Dat hebben we nodig om de inhoud uit te rekenen. En als er maar twee waren, de oppervlakte. Dus het is zoveel bij zoveel bij zoveel. Maar je schrijft het met een vermenigvuldigingsteken, een kruisje. Het is zoveel maal zoveel maal zoveel. Dan heb je de inhoud. Iemand die een hobby heeft, kan natuurlijk de inhoud gaan zitten uitrekenen nu. Maakt mij verder helemaal niks uit. Maar het idee is dat je dan dus een derde macht krijgt. Zo schrijf je dat ook, hè? Als het over oppervlakte gaat, schrijf je dan met z'n tweetje erboven, tweede macht. En als het over inhoud gaat, dan zijn er drie maten, lengte, breedte, hoogte. Schrijf je met een drietje erboven, derde macht. Maar een derde macht is dus in dit geval 12.000 maal 12.000 maal 12.000. Maar de eenvoudigste derde macht die je maar kunt hebben, is die van de 1. Dat is 1 maal 1 maal 1 en dat blijft gewoon een 1. Dus daar gebeurt helemaal niks. En dus de volgende die je dan krijgt is de 2. Dus de 2 maal 2 maal 2. En dat is wel een aardige, omdat die ook heel makkelijk te herkennen is. 2 heeft van doen met een schepper die een schepping maakt. Dan heb je 2. Een schepper en een schepping namelijk, hè. Maar 2 maal 2 is het verdere verloop van die wereld, van de geschiedenis daarvan. Die vind je in de Bijbel uitgedrukt in een 4. Heb je dat? Altijd 4, 40, 400. Gaat altijd over stoffelijke en vooral vergankelijke dingen. Dus hoe het met de wereld, die eigenlijk een 2 is, vergaat. De Bijbel begint ook met een 2, dat weet u, hè? Met de letter B, bet. Begint met een 2. Er wordt nog zelfs nog extra groot geschreven ook. Ook in het Hebreeuws. Vreemd genoeg, maar het is zo. Maar het is een 2. Maar de wereld, de geschiedenis ervan, de uitwerking ervan is een 4. Maar als je hem dan nog een keer met zichzelf vermenigvuldigt, dan wordt het compleet. Hè? Dan krijgt het inhoud. Voor de rest is het maar oppervlakkig, vlak, 4. Maar dan krijgt het inhoud, dus dan krijg je de 8. Maar de 8 wordt meteen geassocieerd met de nieuwe schepping. De 8e dag, de dag na de Sabbat en zo verder. 8 is een nieuwe wereld. Vandaar dat een beetje edelsteenzuster 58 facetten heeft. Want het is 50 en 8. En 50 is 7 maal 7 en 1, de voorbij dus. 7 kwadraat, maar dan er voorbij. En 8 is 7 en 1 er voorbij. Dat wil zeggen 58. Dan ben je aan alle kanten de 7. En dat is de tijd en het werk in deze oude schepping. Dat is de 7. Ben je gepasseerd. Dan ben je in de 8e dag terechtgekomen. Maar goed, dat doet er nou allemaal niet toe. Maar het gaat wel om die derde macht. Dus sowieso opstanding. En het getal 8 is dat in elk geval in de Bijbel. Er komt een afmeting bij. Ligt voorbij die vlakke en oppervlakkige wereld van onze dagen. Er komt een dimensie bij, heet dat. Hè? Maar goed. En daarom 1 kubus als beeld van een nieuwe schepping. Begrijp je me goed? Ik bedoel daar niet mee te zeggen het is na de jongste dag. Maar ik bedoel te zeggen het is die nieuwe schepping die al tot stand kwam in de opstanding van Christus. En ook in onze dagen uitgewerkt wordt en waarvan wij deel uitmaken. Hij mat haar muur. De muur van de stad wordt ook gemeten. Op 144 ellen. Wat er dan precies gemeten wordt bij een muur. Ik kan me alleen maar voorstellen dat de hoogte gemeten wordt van de muur. Maar het staat er niet eens bij. Het maakt me trouwens ook verder helemaal niet uit. Want je kunt er toch niks mee met die letterlijke afmetingen. Maar de muur wordt gemeten op, en dat is de beperking, de inperking, de uitwendige maat van de stad, wordt gemeten op 144 ellen. 144 ellen. En 144 is 12 maal 12 weer, hè. Dat blijft 12 dus gewoon. En dat blijft allemaal hetzelfde zeggen, namelijk de heerschappij van Christus. Want we hebben hier van doen gewoon met een uitbeelding van het koninkrijk als zodanig. Waarna in vers 18 staat, en het gebouw van haar muur, dat wil zeggen het bouwmateriaal van haar muur, was jaspis. Ja, muur zal wel van steen zijn, maar het is meteen van edelstenen dus. En als u mij vraagt, dus hetzelfde als in vers 11. Het is weer die rode steen. Dus. En de staat zelf was van zuiver goud, staat er. Zijn de zuiver glas gelijk. Hoe je dat moet uittekenen of je moet voorstellen, weet ik ook niet. Ik kan daar nooit wat mee. Want zuiver goud lijkt niet op zuiver glas. Tenzij het... Nee, tenzij... Dat kan ook al niet.
Je kunt goud zo dun...
Ja, dat wilde ik zeggen. Tenzij het zo dun is. Maar als, ik kan me niet voorstellen dat die stad voor cellofaan gemaakt is. Ik bedoel, van zo dun goud. De stad is gebouwd. Dat zijn dus de huizen, zal ik maar zeggen. Nou ja, het zullen wel flats zijn van hoeveel kilometer hoog ook alweer? 2000 kilometer hoog. Van zo dun goud. En dan moet je nog het gewicht van goud weten. Het soortelijk gewicht van goud, dat is verbazend hoog, dus dat blijft nooit staan, als je het mij vraagt. Dus je kunt er verder niks mee, je kunt alleen constateren dat goud en glas iets met elkaar gemeenschappelijks hebben. En dat is dat ze alle twee van doen hebben met licht. Het is inderdaad waar dat goud zo dun gemaakt kan worden, dat zit hem in het cohesief vermogen van goud. Het is zo... Het hangt zo sterk aan zichzelf dat je het zo ver kunt uitrekken. Ik moet ergens een berekening nog hebben van hoe lang het draadje kunt trekken van 1 gram goud. En dat is verscheidene kilometers, geloof ik. Zonder dat de draad breekt, hè? Maar dan is die dus heel dun. Maar je kunt goud inderdaad zo dun maken dat je er doorheen kunt kijken. En dat is de combinatie van deze begrippen, goud en licht. Hier staat het niet, hier staat gewoon, de stad was zuiver goud, zijn de zuiver glas gelijk, maar daarna wordt wel degelijk gesproken over goud, dat is vers 21, de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas, gelijk doorlichtig betekent dat, hè? Dat wil zeggen, het licht gaat er doorheen. Daar kun je in de praktijk niks mee bouwen, maar in de symboliek en in dromen en visioenen kan uiteraard alles. Het idee van goud is natuurlijk, het gaat om eeuwige dingen, dus het is een eeuwige stad. Die term die wordt al lang gebruikt trouwens voor Jeruzalem. De eeuwige stad. Maar dat is het dan ook letterlijk, omdat het een eeuwig en altijd blijvend koninkrijk is, uitgedrukt in goud. Maar zover het vergeleken wordt met glas, zelfs met doorluchtig glas in vers 21, betekent het dus weer dat het licht overal doorheen gaat. Met andere woorden, er is geen schaduw. Het licht wordt niet tegengehouden. Daar gaat het om. Het licht is de uitdrukking van de heerlijkheid Gods, ook van zijn woord eventueel. En dat vindt nergens weerstand, het gaat overal doorheen. Dus het zijn, als het steen is, zijn het edelstenen, want het licht gaat er doorheen. En als het goud is, wordt het toch goud gelijk glas of doorluchtig glas, want het licht gaat er doorheen. Er is geen hindernis voor de heerlijkheid Gods in dat koninkrijk, daar gaat het om. Kun ik andersom zeggen, waar je ook bent, het licht wordt gezien. En dus de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus eventueel wordt gezien. Dan staat er in vers 19, en de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Dat zal wel. In de eerste plaats, er staat, het eerste was jaspis. Jaspis is altijd het eerste. Het is Odem, Adam, en Adam is ook altijd de eerste. Ongeacht of het de tweede of de eerste is, het is toch de eerste, hè? Maar goed, die leg ik maar niet uit vandaag. Het is jaspis, tweede saffier, derde gal, sedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonis, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint. Bloembollen zijn er ook bij, denk ik altijd, maar goed, hyacint, ja. En het twaalfde amethyst, dus er zijn inderdaad 12 stenen die hier genoemd worden. En het meest voor de hand liggend is natuurlijk om deze 12 stenen te vergelijken met de stenen in de borstplaat van de hoge priester. Die daar de uitdrukking zijn van de 12 stammen van Israël. Als je dus die stenen bestudeert, moet je dus de oud-testamentische uitspraken over die 12 stenen leggen naast deze 12 stenen. In de veronderstelling dat dat dezelfde stenen moeten zijn. Maar als u dat kloppend kunt krijgen, bent u mooi eind op streek. Nou ja, als je dus zo'n dun boekje hebt, zal ik maar zeggen, erover. Daarin is het altijd kloppend, hoor. Met weinig informatie over de stenen kun je het kloppend maken. Maar als je er wat meer van weet, blijkt het problematisch te zijn. Vraag het maar eens aan mensen die van stenen verstand hebben. Noem maar eens, wat is dit voor een steen? En dan zeggen ze, nou, dat kan die zijn, het kan ook die zijn en het kan die ook nog zijn. Afhankelijk van de eigenschappen. En welke het dan is, ja. Weten we niet. En ook niet welke kleuren het dan eventueel zijn. Want daar gaat het dan ook dikwijls over natuurlijk. Ik weet het echt niet. Ik zou het u niet kunnen vertellen. En officieel kan niemand dat. Zover ik weet. Heus, dit is een... Kijk, de studie van die stenen is natuurlijk een leuk beperkt gebied. Het gaat alleen maar over stenen. Het zijn er maar 12. Dus het is echt leuk voor hobbyisten om zich daarin te verdiepen. Er zijn mensen die sparen postzegels. Dat is afgerond. Daar zijn catalogi van. Dit zijn ze. Meer zijn er niet. En die probeer je allemaal... te verzamelen dan, hè? Zoiets werkt dat toch, hè? Nou goed, het is een mooi gebied, dus er zijn legio mensen die zich erin verdiept hebben. Mensen die moesten promoveren en ook gewoon hobbyisten enzovoorts. De hobbyisten brengen het meestal nog het verst, eerlijk gezegd. Dat is vaak zo. In dit geval ook. Maar ik heb nog nooit gehoord dat iemand eruit gekomen is. Dus vraag me weer. Ik heb wel gelezen mensen die zeggen, net als ik heb het bestudeerd, maar ik kom er niet uit. Dat zullen we dan wel zien. Maar de volgende vraag is natuurlijk... van hoeveel belang is het om te weten wat het precies is? En wat kun je er dan nog mee? Ik denk niet veel, in elk geval. Waar ik de aandacht voor wil vragen is voor heel wat anders. Namelijk, de fundamenten van de muur der stad waren deze 12 stenen. Maar de fundamenten worden niet in verband gebracht met de 12 stammen van Israël... maar met de 12 apostelen... Zodat als je denkt, deze 12 stenen staan voor de 12 stammen, zoals ook in de boslab van de hogepriester, en daar gaat iedereen van uit, dan valt het toch tegen in te brengen dat dan had moeten zijn de poorten der stad, want die worden in verband gebracht met de geslachten der kinderen Israëls, zijn overeenstemming met deze 2 stenen, en dat staat er niet. Er staat zijn de 12 apostelen. Met andere woorden, of je ze echt naast elkaar kunt leggen en moet concluderen dat het dezelfde 12 zijn, dat is nog maar zeer de vraag. Hebben die? Dat maakt de studie dus nog moeilijker. Dus denk ik, laat maar zitten. Goed. Kortom, deze stenen verwijzen... Als ze ergens naar verwijzen, verwijzen ze naar de apostelen. En op welke manier, ik zou het niet kunnen zeggen.
En de
ene
steen in de boslab?
Nee, de steen in de boslab, die verwezen naar de 12 stammen van Israël. Ja, dat staat er keurig bij, hoor. Welke steen bij welke stam. Daar komen we dus niet verder mee, maar het zijn edelstenen. Daarna vers 21, de 12 poorten waren 12 parelen. En iedere poort was elk uit één parel. Leuk, hè? Uit één parel. Met dubbel A. Want zo luidt dat woord oorspronkelijk. Het is niet uit te spreken in het Nederlands. Vooral niet voor de Chinezen, denk ik altijd, maar... Hè? Een parel... Daar kom je ook niet uit. Dus het is parel geworden in het moderne Nederlands. Hoe je dit moet voorstellen weet ik ook niet, want één paal, iedere poort was uit één paal. Één parel is zo'n rond balletje, dat weet u, hè. En hoe beter, hoe volkomener de parel, hoe ronder die is of andersom, hè. Hoe duurder ze ook worden, hè. Ze mooi rond zijn. Zonder onregelmatigheden worden ze ineens heel kostbaar. Maar hoe je nou uit één parel, dat zijn zulke dingetjes. Nou ja, als je hele groot hebt, zo. Hoe je daar één poort uit moet maken, dat weet ik ook niet. Maar ja, het is...
Hè?
Elke poort uit één, uit een parel.
Dat is een
oester van even. Ja, waar vind je zulke grote oesters? Dus, hè? Dat lijkt me, lijkt me ook wat moeilijk. Vooral omdat het gaat om de poorten van de stad die 2160 kilometer hoog is enzovoorts. Hè. Hoe groot is dan zo'n parel, hoe groot is zo'n poort in een muur die 144.000 ellen hoog is? Ga er maar aan staan. Ik bedoel, daar is dus gewoon beeldspraak, hè? Dat er staat, dat zijn elk uit één parel. Kijk, dat is de clue van de parel. Een parel kan niet gedeeld worden, dat weet u, hè? Je kunt hem niet in tweeën verdelen of zo. Je kunt hem wel te pletters, dat zijn net als die knikkers die wij vroeger hadden, hè? Van die kalkdingen waren dat, hè? Als je zo'n knikker... Ik heb het niet over stuiters van die glazen, maar die echte knikkers waren dat nog. Als je die van flinke hoogte liet vallen, dan barsten ze uit elkaar. Dat gebeurt met een parel ook. Er zijn ook geen laagjes of zo. Het valt gewoon... Het is gewoon in stukken. Dat wil zeggen, eenheid is nou juist wat de parel voorstelt, primair. Eenheid. En ook rond. En dus stelt het voor één afmeting. Want iets dat, laat ik zeggen, een bol, heeft maar één afmeting. Hè? Nou ja, de middellijn of de straal, maar dat maakt niet uit. De middellijn is het dubbele van de straal, dus blijft toch gewoon hetzelfde. Hij heeft maar één afmeting, meer hoef je niet te zeggen. Het is die afmeting en hij is rond. En daarom staat de parel voor eenheid. Vandaar dat de parel in Matthäus 13, de gelijkenis van de parel van grote waarde, dat daar de parel een uitbeelding is van de gemeente. Uit de zee, hè? Uit de volkerenzee. Eén gemeente. Parel staat voor eenheid. Het leuke daarbij is dat de parel net zo goed staat voor verscheidenheid, zoals bij elk lichaam officieel ook het geval is. Volgens de taal, dat wil zeggen, het woord lichaam veronderstelt een eenheid, maar uit verscheidenheid. Met een parel heb je zoiets ook, want het is wel één, maar u weet, parelmoer, de kleur van de parel, is of gewoon wit, als je het samenvattend neemt, maar een beetje goede parel, daar vind je dus ook inderdaad de kleuren, de zeven kleuren heet zoiets, van de regenboog, hè? Dat wil zeggen, alle samenstellende kleuren van wit vind je erin terug, daarom is een parel wit op afstand. Maar parelmoer wil zeggen dat je kleurverloop erin ziet. En u weet, de kleuren van de regenboog, als je die in gelijke hoeveelheden mengt, heb je wit. En andersom, wit verdeelt zich in de zeven kleuren. Dat is wat gebeurt als een regenboog ontstaat. Het licht van de zon wordt gebroken, heet dat, in de onderscheidende kleuren. Maar ze horen bij elkaar, ze zijn samen in balans, ze zijn wit. Op school deden we dan die proeven, weet u wel. Rondschijfje, met in segmenten verdeeld. Zeven segmenten met de kleuren van de regenboog. En dan schijf je op de as van een motortje en snel ronddraaien. En hij wordt ter plekke wit, terwijl je ernaar kijkt. Het werkt echt. Ja. Dan zie je al die kleuren tegelijkertijd. Dus, en dan wordt het wit. En daar gaat het om bij zo'n paal. Het gaat om de eenheid, de verscheidenheid, maar niettemin een eenheid. En dat wordt hier uitgedrukt. De eenheid van de stad als zodanig. Uiteindelijk de eenheid van dit koninkrijk. Er wordt geen scheiding gemaakt, is geen verdeeldheid. En dus wordt ook het licht niet tegengehouden. Dat vind je allemaal terug zo. En in de rest van het vers staat dan: en de straat der stad was zuiver goud. Dat is gewoon de beklemtoning van dat goud. Gaat om eeuwige dingen. Onder straat niet te verstaan meteen wat wij eronder verstaan. De straat is gewoon... Het woord straat betekent eigenlijk breedte, dat weet u, hè? Nee? Straat, het woord straat, ook in het Nederlands, betekent eigenlijk breedte. Het is dan de ruimte tussen de huizen. En waar Nederland volgebouwd wordt, krijg je dus automatisch straten breedte tussen de rijenhuizen. En dat noemen wij dan een straat. Maar eigenlijk heette dat vroeger een weg, hoor. Een pad, een weg. Maar de straat, het is de ruimte tussen de huizen. Je komt er wel eens in Nederland zou ik niet weten, maar je komt er wel eens van die dorpjes tegen waar eigenlijk geen straten zijn. Wel huisnummers. Maar geen straatnummers. De huizen in het dorp hebben een nummer, omdat ze niet langs een weg gebouwd zijn. Ze zijn willekeurig en er zijn wel paden natuurlijk die er naartoe gaan. Maar van straten is alleen sprake bij ons in het Nederlands, waar alles vlak gebouwd wordt op rij. Bij ons moet alles geordend worden, weet u wel. Wij zijn een net volkje. Tenminste, in mijn jeugd was dat nog zo dan, hè? Laten we het zo zeggen. Maar goed, de straat is eigenlijk breedte. Dat wil zeggen, het gaat om de vlakte daarvan. Denk maar aan een zeestraat. Dat is de breedte waarbinnen men tussen twee vaste landen passeert. Hè? Men noemt het trouwens daar ook een engte. Of een nauw. De straat van Dover. Hey, dat zeg ik altijd. Hè? En het nauw van Calais, waaruit volgt dat de Fransen bang waren voor de Engelsen. Hè? Die vonden die 30 kilometer, want zo breed is het ongeveer toch... Die vonden dat maar toch wel wat erg krap. Dus het werd het nauw van Calais. En de Britten keken van de andere kant. Die zeggen, mooi, Frankrijk of flink kent weg en wij op een eiland. Dan werd het de straat, de breedte, de straat van Dover. Maar goed. zijn leuke dingen hoor, om die namen te bestuderen. Maastricht, de breedte der stad was zuiver goud. Dat wil zeggen, het platte vlak eigenlijk, hè. Was zuiver goud, gelijk door luchtig glas. Maar het idee is weer, er is geen schaduw, het licht gaat er doorheen. En voor de rest, goud, het is eeuwig. Maar dat zijn alle edelstenen ook, hè. Het zijn allemaal eeuwige dingen, onvergankelijke dingen. Althans, typologisch, en daar gaat het dan. En dat dat glas, de goud en dat doorluchtig glas hier genoemd wordt, dat laat zich raden, want eerst was het glas in vers 18, zuiver glas. Nu is het ineens zuiver goud gelijk doorluchtig glas. Doorlichtig betekent dat, hè. Want licht en lucht, hoe het komt weet ik niet, maar die woorden zijn in het Nederlands door elkaar geraakt in de loop der tijd. Het was hetzelfde. We hebben nog een kroonluchter en dat is niet een ventilatieapparaat, hè. Een luchter is een lamp. Een ding dat niet lucht geeft, maar licht geeft. Hè? Een doorluchtig is doorlichtig. En als iemand doorluchtig is, wordt hij geacht wijs te zijn. Omdat er licht in hem is, dan heet hij doorluchtig. Hè? Zijn er doorluchtigheid en zo. Hè? Nou goed, is dat Chinees? Gelooft ook, hè? In welk land gebruiken ze dat woord? Weet ik niet. Doorluchtig, doorlichtig. Het licht gaat erdoor. En dat is nu waar de volgende verzen over spreken, iets uitgebreider. Namelijk, ik zag geen tempel in dezelfde. Want waar het over gaat, is dat in de tempel, punt 1, altijd licht zou schijnen vanwege die kandelaar die er zou moeten staan. Maar dat is heel erg symbolisch. Maar iets breder, de tempel is de plaats waar het woord van God gesproken zou worden. Van oudsher, dat is de tempel. Daar wordt het woord Gods bewaard. Vandaar dat de gemeente een tempel is, want de gemeente bewaart het woord Gods. Licht dus. Vandaar dat er licht is in onze harten. En hier is licht overal, dus nou staat er, ik zag geen tempel. Nee, geen wonder. Die hele stad is een tempel. Dus overal licht en het wordt er bewaard. En daarbuiten is duisternis, hè? Dat weet u. Dus ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God zelf dus, is haar tempel en het lam, namelijk het lam, had je moeten lezen natuurlijk, dat maakt allemaal geen verschil, die is de tempel, die is het licht namelijk en dat leidt vanzelf tot het volgende vers, waar het eigenlijk nog steeds over hetzelfde gaat. En de stad behoeft dus de zon en de maan niet. De stad heeft geen tempel, maar de stad behoeft ook de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods, waarmee je maar we zien dat heerlijkheid licht betekent, en anders staat hier onzin. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, namelijk het lam is haar kaars. En daarmee eindigt vers 22 en 23 gelijk, eindigen allebei met en het lam. Namelijk het lam. Het lam is de tempel, het lam is de kaars, dat wil zeggen de lichtbron. Met andere woorden, het licht van de heerlijkheid Gods, de waarheid Gods, het woord Gods, vult die hele stad, dit koninkrijk, dit nieuwe verbond. En daarom zou datzelfde woord Gods ook onze harten vullen, dan wel zou dat licht in onze harten schijnen. De een is Jacobus 1, de ander is 2 Korinthe 4. En de aardigheid is natuurlijk, laat ik dat nog even, misschien loop ik over mijn tijd heen, want ik heb niet zoveel tijd meer. Maar laten we er even wat naast leggen. Namelijk 1 Korinthe 15... om de beeldspraak te doorzien. 1 Korinthe 15, waar gesproken wordt uiteindelijk over wat wij populair noemen duizendjarig rijk, over de heerschappij van Christus, vers 25, waarna de laatste vijand niet gedaan zal worden, namelijk de dood, dat is vers 26... vers 27 van 1 Korinthe 15, want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Ontleend aan Psalm 8 natuurlijk. En dan vers 28. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, definitief en voor altijd, dan ben je dus uiteindelijk toch op de jongste dag terecht. Dan zal ook de zoon zelf onderworpen worden aan degene die hem alle dingen onderworpen heeft, zodat dan heel dat verschil niet meer gemaakt wordt. Hier krijg ik altijd vragen over en ze zijn haast niet te beantwoorden. Maar het idee is dat het niet zozeer gaat bij de zoon over de Heer Jezus Christus als zodanig. Nou ja, daar gaat het wel over, maar het gaat over zijn functie als zoon. Hè. Zoon is niet wat iemand is, zoon is iemands functie. Daarna kun je zeggen, dan is hij dat. Maar het is een functie. En daar komt een keer een eind aan. Die functie wordt beëindigd. En als de zoon degene is die de wereld zou oordelen en terechtbrengen en tot God zou brengen en met God zou verzoenen, en dat is zo, betekent het dat als het voltooid is, komt daar een eind aan die functie. En dat is wat hier beschreven wordt. En als u het niet begrijpt, dan is dat jammer, want ik weet er geen ander antwoord op. In elk geval, de zoon zal onderworpen worden aan dien die hem alle dingen onderworpen heeft, aan de vader dus. Het is een terugverwijzing naar bijvoorbeeld Johannes 5, waar staat dat de vader alle dingen aan de zoon gegeven heeft. En aan de zoon onderworpen heeft, ook bij Paulus in de brieven nogal is aangehaald en zo verder. Maar aan die verhouding komt een eind, omdat het werk voltooid is. En dan eindigt het vers, en daar gingen we nu alleen maar om, opdat God zij alles in allen. Heb je dat? Opdat God zij alles in allen. Of zullen we zeggen, opdat God het heelal zou vullen. Of opdat God allen, dat wil zeggen alle mensen, zou vullen. Kan dat dan? Ja, men kan vervuld worden met de Heilige Geest. En de Heilige Geest is God. Dus is de Geest God. Dus men kan ermee vervuld worden. Ongeacht wat men er precies onder verstaat. Gaat nou even om dat taalgebruik. Omdat God zij alles in allen. Kijk, dat is precies wat uitgebeeld wordt in dat nieuwe Jeruzalem. God wordt voorgesteld door licht. En het licht is overal. Het licht schijnt overal. Hoe we met kerstfeest altijd zingen, weet u wel. Ik weet niet meer welk lied dat ook alweer was. Het licht schijnt overal. Zongen wij dan. Maar, hè? En dat is inderdaad waar het over gaat. Dat betekent dat de heerlijkheid van Christus overal gevonden en gezien kan worden. En nergens door belemmerd wordt. Uitgebeeld in edelstenen en in goud dat doorluchtig is. Zie? Licht gaat overal door. En dat zou je hier ook zo kunnen lezen. Opdat dat licht overal zou zijn. Opdat God zou zijn, alles in allen. Want dat is het doel van het werk van de Zoon, van Christus. Dat die heerlijkheid Gods geopenbaard wordt. Daarom is zij ook het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En daarom is zij de openbaring van het wezen Gods. Want dat is ook zijn functie. Die heerlijkheid Gods brengen in heel de wereld, in heel de schepping. En dat zal eens voltooid zijn, dit werk. Dan houdt die functie van het zoonschap eigenlijk op. Want een zoon is een bouwer, maar als het bouwwerk klaar is, ja, dan wat moet er nog gebouwd worden? Die functie houdt op. En het wordt in het visioen uitgebeeld, want dat is het leuke van symboliek, hè. Het wordt in het visioen uitgebeeld doordat alles doorluchtig is. En daarom zijn de dingen edel, omdat het licht er doorheen gaat. Zie? Een kunstenaar kan er veel mee, hoor, met dit soort dingen. En onthou hem even, opdat God zij alles in allen, en dan kan ik nog net aan het eind van de avond Colossense 3 is het geloof ik, lezen, als ik het vind kan zo gauw. Ja, Colossense 3, waar gesproken wordt uiteraard over de gemeente, en tot op heden is dat nieuwe Jeruzalem. Een gemeente, vers 10, waarin men aangedaan heeft de nieuwe mens, dat wil zeggen nieuwe schepping, de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis, maar kennis is licht, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, dat wil zeggen, wij worden als kinderen Gods, als wedergeboren mensen, vernieuwd naar het beeld Gods. Dat wil zeggen, wij worden alsnog beelddragers Gods, was de bedoeling. En daarmee dragers van zijn heerlijkheid en dus zijn licht. Een gemeente, vers 11, waarin niet is Griek en Jood, er is geen scheiding meer, geen verdeeldheid. uitgedrukt in de parel bijvoorbeeld, maar ook uitgedrukt in goud. Hè? Goud is beroemd, zei ik al, door het een homogeen materiaal is. Cohesief is het. Hè? Dat wil zeggen, het hangt aan elkaar. Daarom kun je het ver uittrekken zonder dat het breekt. Het blijft één. Zie? En dat vind je dus hier allemaal terug. De gemeente is geen onderscheid tussen Griek en Jood, besnijden in de voorraad, barbaar en skit. Dienstknecht en vrije, maar in de gemeente is Christus alles in allen. En daar vind je dezelfde waarheid als die uit 1 Korinthe 15, waar God zou zijn alles in allen. Maar daar is het een uitspraak over de situatie pas na de jongste dag, waarin dat universeel, dat wil zeggen in het hele universum, in het heelal, geldt. Maar tot op heden strekt die nieuwe schepping niet verder dan de gemeente, waarover gezegd wordt dat in de gemeente Christus, maar die is God, Christus alles is in allen. En wat nu dus nog maar op betrekkelijk kleine schaal, want het is betrekkelijk hè, maar wat nu dus nog maar op betrekkelijk kleine schaal waarheid is, zal in de toekomst alsnog overal gelden, namelijk dat het licht van Gods woord, Gods waarheid en dus Gods heerlijkheid overal doordringt. En in onze dagen zou dat zijn in heel de gemeente. Nou ja, dat is het ideaal. In de praktijk is dat niet 100%, maar dat zal zo zijn pas bij de voltooiing van de gemeente uiteraard. Als de tempel afgebouwd is, om zo te zeggen, en opgemeten wordt, dat wil zeggen bij de opname van de gemeente. Hè? Maar in de toekomst zal dat gelden voor heel de schepping. Maar of het nou geldt voor de gemeente nu of voor heel de schepping in de toekomst, in alle gevallen is het gewoon het nieuwe Jeruzalem. Het koninkrijk van Christus, voor hoever het maar strekt. En daarin wordt het licht dus niet belemmerd, is de gedachte. En dus, God is alles in allen, Christus is alles in allen. Of gewoon, de stad heeft de zon en de maan niet voor nodig, want de almachtige God, de Heere, is haar tempel. En overal is die heerlijkheid Gods, want het lam is haar kaars, enzovoorts. Licht. Beklemmend voor degenen die de duisternis lief hebben vanwege de werkende duisternis. Want daar is alles aan het licht. Hè? Maar goed, het positieve is dat het gaat om het licht van Christus zelf. Daarna gaat het verder in openbaring met: en de volken die zalig worden zullen in haar licht, in het licht van die stad wandelen. Want daar is geen duisternis. Zie? Maar goed, wij zullen het hier weer bij laten. Dan kunnen we dan mooi de draad weer opnemen de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we uw woord weer mochten openen en ons mogen realiseren dat wij leven inderdaad in een duistere wereld, in een wereld die de duisternis liever gehad heeft dan het licht vanwege de boze werken. Maar we danken u dat we tot het licht kunnen komen in onze dagen, opdat u met uw licht in elk geval in onze harten zou schijnen om te geven de verlichting van dat evangelie der heerlijkheid van Christus. Maar ook danken we u dat we mede door deze woorden mogen uitzien naar de toekomst, waarin eenmaal uw heerlijkheid gezien zal worden in heel de schepping. Waarbij alles wat duisternis is, is weggedaan, alles wat schaduw kan maken, geoordeeld is en inderdaad uw koninkrijk van het licht geopenbaard zal worden voor de volle 100%. We zeggen u dank dat we daarnaar mogen uitzien, enerzijds, maar ook dat wij nu reeds daarvan deel uit mogen maken. En dat we ons mogen stellen in uw waarheid, mogen komen tot uw licht en waarheid die u ons nedergezonden hebt, opdat we daarin zouden staan en opdat wij reeds nu daarin zouden wandelen, om bovendien dit licht en dit koninkrijk van het licht te beërven in de toekomst. We bevelen ons daarom bij u aan, Vader. Wees u ons nabij en schijnt u met dat licht, met dat woord in onze harten, opdat wij in het licht daarvan mogen wandelen tot eer en verheerlijking van